Gemeente van Christus, iedereen hier in de kerk, met alle anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee De Waard uit Amstelveen. Vandaag zijn er twee collectes. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor Umoja, het project van onze zustergemeente in Mataren, dat concreet in de Sloppenwijken gestalte krijgt in het Wilma Trainingsinstituut. Voor het alles wat gekomen gaat, geldt zo de Heere wil en wel leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 24, vers 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Een psalm tot eer van onze God, die als het ware wordt ingehaald tijdens een triomftocht. Hem eren wij met lofgezangen en vanavond concreet met vers 5 van Psalm 24. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in deze dienst staan we stil bij het evangelie van Daniël, zo gezegd. En ter inleiding daarop gaan we nu eerst met elkaar zingen, Psalm 138, het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed. En dat zou natuurlijk zomaar het lied van de vrienden in de oven geweest kunnen zijn. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138:4. Voorwaar, ik keer mij stil tot God, Hij is mijn heil, mijn vaste rots, zo zingt Psalm 62, het eerste vers die we gaan zingen in de berijming van Weerklank. We zingen daarna ook het vierde vers in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer. En met die geloofsbelijdenis zingen wij ons amen op onze geloofsbelijdenis in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. We belijden het geloof met de 12 artikelen. Als wij zeggen en belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere, U bent de sterke rots waarop heel deze wereld ten diepste gefundeerd is. Deze aarde draait. De wereld gaat door. Alleen omdat U dat wilt. Wij belijden dat, wij geloven, dat op de dag dat U uw handen ervan af zou trekken, dat dan alles als een kaartenhuis in elkaar zou storten. En zo af en toe, dan laat U dat ook eventjes gebeuren. Dan laten we ons eventjes merken dat wij mensen zijn. Klein en kwetsbaar. Nietig en zondig. En dat wij niet zonder u kunnen bestaan. En wij belijden u dat we dat wel vaak willen. Dat we vaak los van u willen leven. En dat we denken dat het niet waar is dat u de sterke rots bent. En dat we leven alsof het niet waar is dat u God de Heere bent. Dat u onze Heere bent. Dan vergeten wij dat wij in een verbond staan met u. Omdat u de eerste was die naar ons toe kwam in onze doop. U legde uw hand op ons leven, op ons voorhoofd. En u claimde het voor uzelf. En u zei, ik zal met jou trouwen. Jij bent mijn bruid. En misschien zijn we vanavond wel op de vlucht voor u. Omdat we er niet aan willen. Omdat we denken dat het niet goed is voor ons. Omdat we denken dat het onze vrijheid kost. Omdat we betoverd zijn door de leugens van Babel. En denken dat een leven met u minder vrijheid oplevert dan een leven zonder u. Maar dan bidden we vanavond dat we zien hoe de leugen ontmaskerd wordt. En dat het leven met u het beste leven is wat er is. Omdat u het beste geschenk bent dat ons maar kan overkomen. Geef dan dat we onszelf voor het eerst of opnieuw in de handen van u, de almachtige en algoede God, zullen werpen. Dat we onszelf overleveren aan u die de goedheid zelf bent. Laat ons Jezus zien in al zijn schoonheid, in al zijn heerlijkheid, in al zijn aantrekkelijkheid. Laat hem zien in al zijn gepastheid, dat hij precies passend is voor mijn situatie. Laat hem zien in zijn alwetendheid hoe hij weet heeft, als alwetende en medelijdende hoge priester, van iedere druppel van het lijden van zijn volk. Ja, toon ons dat Jezus de mooiste is van alle mensen. En geef dat we leven zullen aan zijn hand. Zegen ons zo door het woord. En bouw ons op in u. Breek het koninkrijk van de duivel af en bouw uw eigen koninkrijk op. Wereldwijd, maar ook in ons leven. De duivel is bezig, we merken het overal om ons heen. Om te proberen het koninkrijk van God af te breken en soms lijkt het wel alsof hij daarin slaagt. Maar u, Heer Jezus, leerde ons bidden. Uw koninkrijk komen. En als u het ons leerde, dan mogen we toch met verwachting dat bidden. Dan mogen we toch verwachten dat u dat gebed zult horen, o genadige Vader. En wij smeken u daarom vanavond, richt uw koninkrijk op. En laat uw naam worden geheiligd. En laat uw wil geschieden. En als dat dan betekent te moeten sterven aan onszelf, laat ons maar sterven. Als u maar meer wordt in ons leven. Zo smeken wij u al deze dingen, omdat er bij onszelf geen verwachting is, maar wel bij u. U gaf ons de beloften om op te pleiten. U gaf ons de gebeden om te bidden. En daarom vragen we, hoor ons omwille van uzelf, op grond van uw barmhartigheid en in de naam van onze hoge priester, Jezus Christus. Amen. Daniël 3 is onze schriftlezing. Althans, delen uit Daniël 3. In Amstelveen ben ik bezig met een serie uit het Bijbelboek Daniël. En daarom wil ik met jou lezen Daniël 3. Te beginnen bij het eerste vers. Lezen we door tot en met vers 6. En vervolgens lezen we vers 12 tot en met het einde. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: "Men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zou op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen." Dan gaan we verder in vers 12. "Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereerden zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet." Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: "Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen?" Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: "Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, als hij ons niet uit de vuuroven verlost, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden." Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Dus zo heet mogelijk. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En zij wierpen hen midden in de brandende vuurhoven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuurhoven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordde en zeide tegen de koning, jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei, zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zou worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zou worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover het woord van God. We gaan in de verkondiging het gedeelte zo wel door, maar een kerngedeelte waar ik wel op wil letten is het 25e vers. Ik ga dat niet heel uitgebreid woord voor woord doorwerken, maar het gaat me wel even over die 4e man die daar genoemd wordt. Daar wil ik in de verkondiging naartoe. Wie is die 4e man? Wat heeft hij ons te zeggen? Daar willen we op gaan letten. We gaan ons biddend en zingend voorbereiden op de verkondiging met Psalm 119. En daar zingen wij het 36e vers. Dat zijn hele diepe woorden. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het was goed die zware, heftige, inktzwarte periode in mijn leven. Daar gaat het over. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En we zingen ook het 79e vers. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot. En dan komt er dus nood. Maar in die nood wijk ik van uw getuigenis niet. Daar wijk ik niet van af. 119 vers 36 en 79. gemeente, ongetwijfeld bent u, of jij, word jij wel eens voorgelezen als kind. Of doe je dat op dit moment als ouders voor het slapen gaan. En afhankelijk natuurlijk van de leeftijd is het heel mooi om verhalen voor te lezen. Niet zomaar kleine verhaaltjes, maar echt grote verhalen. Want verhalen die hebben een bepaalde moraal. Een les, een boodschap die je eruit kunt halen. En de moraal van het verhaal is, en dat is een bepaalde uitdrukking, en als je dat zegt dan bedoel je, nou, wat je hier nou van kunt leren, waar het om gaat is dit. En wat is er nou mooier dan dat je met een goede moraal, een goede boodschap, gaat slapen? Thuis probeer ik wel eens voor te lezen uit de Kronieken van Narnia. Nou, dat is dan wel een vrij fors verhaal. En toch is het wel heel mooi. Ja, misschien vind ik het ook wel vooral heel mooi, maar wat zou er nou mooier zijn dan dat mijn kinderen of uw kinderen iets gaan proeven van een bepaald verlangen naar die leeuw Aslan. Die machtige leeuw, die tegelijk zo benaderbaar is. Want ja, die leeuw Aslan, hè, dat is een prachtig plaatje van de Heer Jezus. En daarom zou ik het zo mooi vinden als mijn kinderen dat gaan begrijpen. Nou, dat is een mooie moraal, een goede boodschap om mee te gaan slapen. En je kunt er helemaal in opgaan, een verhaal. Je kunt je verhouden tot bepaalde figuren. En waarom begin ik hier nou mee? Nou, het Bijbelboek Daniël staat ook vol met verhalen. Niet alleen maar, er staan ook visioenen in. Maar de eerste 6 hoofdstukken zijn eigenlijk alleen maar verhalen. En toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek, toen stuitte ik ergens op een gedachtegang dat dit heel goed wel is gelezen zou kunnen zijn als bedtijdverhalen voor kinderen. En die uitlegger die dat zei, die bedoelde daar niet mee iets laatdunkens van, nou ja, dat zijn maar bedtijdverhaaltjes, dat zijn maar sprookjes. Dat bedoelde die niet. Nee, waar het om ging is, hij wilde laten zien, deze geschiedenissen, die zijn door Daniël opgeschreven, opdat het nakomende geslacht, om het maar met Psalm 78 te zeggen, iets van Gods grote daden zou leren. Het is bedoeld om overgeleverd te worden, voorgelezen, overgedragen aan kinderen, aan het volgende geslacht, die dag in dag uit in een bepaalde realiteit wakker werden. Want dat moeten we wel even goed begrijpen. Het boek Daniël kent een bepaalde achtergrond. De eerste hoorders, of de eerste lezers van Daniël, die werden dag in dag uit geconfronteerd met een oppermachtig Babel. In een Babel waar andere goden worden gediend dan de God van Israël. En in een Babel waar het ook niet om het even was welke goden je diende, want daar gaat deze geschiedenis over. Babel zegt, doe mee, want onze goden zijn de sterkste. Onze goden zijn beter. Maar de vrome Israëliet die wist, wij zijn hier omdat wij, onze vaderen en ikzelf, de afgoden hebben gediend. Dat had Amos al voorzegd, een paar honderd jaar daarvoor. Door de mond van Amos had de Heere gezegd, u hebt uw afgoden, ik vat het maar even samen, rondgedragen, en daarom zal ik jullie in ballingschap voeren. Dus waarom zijn we hier in de ellende van Babel? Omdat we de afgoden hebben gediend. Omdat we God, de Heere, onze God, niet trouw zijn geweest. Daarom zijn we hier. Dat is de strijd, de worsteling. God zegt, jullie zijn hier omdat jullie de afgoden hebben gediend. Babel zegt, denk erom dat je de afgoden dient. Babel zegt, buig, want anders... Nou ja, en daar gaat dit verhaal over. Want anders, wat zal er anders gebeuren? Wat zal er gebeuren als je niet buigt? Dit verhaal wil staal in je botten stoppen. Zo las ik dat ergens. Staal in je botten stoppen. Dus als je botten slap worden, week worden gemaakt door de continue invloed van Babel in je leven, dan wil deze geschiedenis weer staal in je botten stoppen, zodat ze sterker zijn dan ooit. Nou, laten we gauw gaan naar het verhaal. We gaan het zo wat door. Niet op alle details. Even kort de kern. Er wordt een beeld opgericht in Babel. Er wordt hard gewerkt. Een paar maanden lang, denk ik. Er wordt getimmerd. Gezaagd, het is een herrie. Er wordt waarschijnlijk eerst een stenen voet gemaakt. Een grote sokkel. Vervolgens een houten geraamte, vandaar getimmerd en gezaagd. En als dat dan klaar is en de contouren vorm krijgen, dan komen de karren vrachten vol met goudstaven naar het dal. En er worden een paar ovens neergezet en dan wordt dat goud omgesmolten tot dunne platen. En die worden over dat beeld heen gelegd en zo na een paar maanden hard werken, mogelijk ook vol met dwangarbeid, is dat beeld uiteindelijk klaar. En ik weet niet precies hoe hoog de kerk is, maar ik schat dat die zo'n 15 meter hoog is ongeveer. Dat beeld is 30 meter hoog. Dus dat is mega. Dat kon je van heinde en verre zien. Nou, een groots beeld past bij een groots rijk en dat moet natuurlijk ook groots gevierd worden. Dus er wordt een inhuldigingsfeest georganiseerd en alle politici, alle machthebbers die worden uitgenodigd, dus die krijgen een kaartje voor het feest. Is wel een beetje een vreemd kaartje. Er zit een antwoordkaartje bij. Stel ik me zo even voor. En je kunt alleen maar aangeven dat je komt. Er staat maar één vakje op. Ja, ik kom. Als brave burger van Babel kom ik natuurlijk. Nou. En dat brengt de vrienden van Daniël in een enorm lastige positie. Want die zijn aan het eind van hoofdstuk 2 bevorderd tot een bestuurlijke functie. En die zijn dus ook uitgenodigd. Dus op een kwade dag valt er ook bij hun een kaartje op de deurmat. En ze moeten gaan. En ze zullen het ongetwijfeld vermoed hebben wat er ging gebeuren. En inderdaad, dan is daar die heraut in het vierde vers en die legt uit wat de bedoeling is. En zeggen, jongens, moet je eens luisteren, er zit daar een orkest. Dat is met zorg samengesteld door de grote Nebukadnezar. En zodra ze beginnen te spelen, jongens, dan wordt het kleed van het beeld getrokken. En dan gaan we natuurlijk allemaal buigen, hè. En zo niet. Zie je die over daar? Maar het is natuurlijk niet nodig, hè, jongens, we gaan gewoon buigen. Je doet gewoon mee. En onze drie vrienden doen dat niet. Het verhaal kennen we wel, dus we kunnen er vrij snel heen, denk ik. Er liepen ook toen al een soort Gestapo-achtige figuren rond. Ze worden opgepakt, voor Nebukadnezar neergezet. En die zeggen, jongens, wat is dit? Ik mag jullie ergens best, maar nou maak je me toch wel kwaad. Ik geef jullie nog één kans. En zo niet. Nou, dan vallen ze hem in de reden, op een beleefde manier, dat wel, maar koning, dat is niet nodig. U hoeft ons niet nog een kans te geven, want we gaan het toch niet doen. En daarmee is hun lot bezegeld. En de oven die eerst gebruikt was voor het bakken van stenen, die wordt nu een crematorium voor levenden. En zo'n oven die had twee openingen. Die werd vaak tegen een heuvel aangebouwd en dan kon je via die heuvel naar boven lopen en dan kon je vanaf de bovenkant kon je er van alles ingooien en vanaf beneden kon je er dan van alles uithalen. En daarom staat er ook dat die mannen in de oven vielen en eerst ook dat ze naar boven werden gebracht. En koning Nebukadnezar die gaat bij de benedenuitgang zitten, waar het kijkgat is en waar de deur ook zit. Wel op een veilig afstand natuurlijk. En die gaat zitten kijken. Sadist als hij is. Dus het is echt bizar als je het leest. Ik ben momenteel een boek aan het lezen over Auschwitz en de lijnen zijn wel treffend. Compleet gevoelloos zit hij daar te kijken naar mannen die normaal gesproken, hè, als het zo was gegaan zoals Nebukadnezar dacht dat het zou gaan, dan hadden ze een poosje lang gekermd van de pijn en dan waren ze dood. En dan ga je dan naar zitten kijken. Nou, dat is Nebukadnezar. Maar goed, dat laten we verder even rusten. Wat er gebeurt, is dat Nebukadnezar zich een hoedje schrikt. Want hij kijkt nog eens goed en ze liggen daar niet te kermen van de pijn. Ze zijn ook niet dood. Nee, ze wandelen ongebonden, vrij rond in dat vuur. En dan ziet hij, vers 25, iemand als een zoon van de goden. En daar draait ten diepste nou dat hele verhaal om. Om die vierde man. Even terug naar die bedtijdverhalen. Als Daniel dit opschrijft, dan wil hij dat de nadruk valt op die vierde man. Dat zijn hoorders, dus ook wij, gaan begrijpen wie die vierde man is, waar die vandaan komt en waar hij is. In de oven. En hier ligt dus de sleutel tot de moraal van dit verhaal. Wie is nou die vierde man? Nou, dan wil ik me niet verliezen in de discussie of dit nou Jezus is in gepre-incarneerde vorm, ik zou zo zeggen wat dat betekent, of niet. Daar is namelijk wat discussie over. En gepre-incarneerd, dat wil zeggen, voordat Jezus in het vlees kwam, voordat hij incarnatus werd, vleeswording. Sommigen zeggen dat het wel zo is, sommigen zeggen dat het niet zo is. Ik weet niet of het het ten diepste doet. Volgens mij kunnen we heel eenvoudig dit met elkaar vaststellen. Deze vierde man is met zijn volk in de oven. Dus die vrienden worden niet gespaard voor de oven. Ze zitten er middenin. Maar ze worden wel gespaard voor het vuur in de oven. En dat heeft alles te maken met die vierde man. Omdat die vierde man meegaat in zijn verlossing. En als we het alleen maar daarbij zouden laten, als we alleen maar zouden zeggen hij gaat mee, dan doen we de Bijbel ernstig tekort. Er zijn namelijk al eerder verschijningen van God, want daar hebben we het hier toch wel op een of andere manier over, in de vorm van een engel. Of zelfs dat er sprake is van de engel. Moeten we meelezen in vers 28. Daar wordt namelijk gezegd dat God zijn engel heeft gezonden. Dat wil toch iets meer zeggen dan zomaar een engel. En mogelijk is hier sprake van een bijzondere engel. En dan wil ik een gedeelte met u lezen wat daar denk ik wat meer licht op werpt. In Exodus 14, vers 19, dus jongens en meisjes, als Israël uit Egypte vertrekt, dan is er ook sprake van een engel. De engel. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Dus concreet, het volk Israël vertrekt uit Egypte en aanvankelijk gaat een engel, de engel van God, gaat voorop. En dan komt het leger van Egypte eraan en dan vertrekt de engel naar achter hem. Waarom? Omdat daar het leger van Egypte is. En moet je nou even goed opletten. Egypte wordt ergens anders in de Torah, in Deuteronomium, een ijzeren vuuroven genoemd. Een ijzeren vuuroven. Egypte was het land van zware beproeving, daarom een ijzeren vuuroven. Dus een engel, de engel, die richting het leger van de ijzeren oven gaat. Dat is de beweging die je in Exodus al kunt zien. En die denk ik licht werpt op wat hier gebeurt. Want die engel, die gaat dus op de meest onveilige plek staan, waar normaal gesproken de zwaarste klappen vallen. Want dat leger van Egypte is achter hun. Dus niet vooraan vallen de klappen, maar achteraan. Daar gaat de engel heen. Dus die vierde man in die oven, ik geloof niet dat hij zomaar meegaat de oven in. Nee, hij doet meer. Hij vangt de zwaarste klappen. En dat is Jezus. Nu zijn we bij hem die hier al op ligt. Nu zijn we bij niet zomaar een zoon van de goden, maar de zoon van God. En zijn aanwezigheid ging uiteindelijk nog verder dan deze vierde man, een engel, de engel van God in de oven. Jezus wandelde niet zomaar wat rond te midden van zijn volk op aarde. En dat was al heel wat. Dat was al fantastisch mooi. Dat je de Heer Jezus kon aanraken en dat je met je ziekte en met je nood en met je ellende, dat je naar Jezus toe kwam. En dat je daar de ontferming van God kon zien in de ogen. Maar toen Jezus eenmaal aankwam op het hoogtepunt van zijn bestemming, die kruisheuvel Golgotha, toen opende voor hem zich de deur van de oven van Gods toorn. Verzin ik niet, dat zegt Jezus zelf. Hij zegt namelijk zelf dat er aan het eind van de tijden, als hij terugkomt, een oven staat aangericht. Matteüs 13, vers 42. En daarmee doelt hij dus op de hel. Een oven waar alle zondaars in terechtkomen als ze zich niet aan de voeten van Jezus werpen. En die oven, daar is Jezus ingegaan. Die deur werd voor hem geopend. En hij ging vrijwillig die oven in. Dus wat is de moraal van dit verhaal? Dat is niet zomaar, kom op, God is bij je. Nee. Ook niet dat het allemaal wel goed komt. Nee. Nee, de boodschap is dit. Ik, God zelf, ik ga mee in het vuur en ik red uit het vuur. De boodschap is dat die heerlijke belofte uit Jesaja in vervulling gaat op kosten van Jezus Christus. Weet je wat Jesaja had beloofd? Wat de Heere door de Jesaja heen had beloofd. Als u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. De vlam zal u niet aansteken. Dat is woordelijk vervuld. Hier in Daniël 3. Maar het prijskaartje was ontzettend hoog. Jezus kwam in de oven. Weet je wie die oven heeft neergezet? Als wij onszelf hebben leren kennen als afgodendienaars, dan zijn wij diegenen die de oven hebben gebouwd. Wij hebben de stenen gebakken voor de beelden. En Jezus Christus gaat die oven in die wij hebben opgericht. Jezus kwam in de duisternis van jouw bestaan en mijn bestaan. En hij ging niet alleen erin, maar hij ging er ook doorheen. Hij gaf zijn leven in onze ogen. Opdat er voor ieder die zich aan deze vierde man toevertrouwt, redding zou zijn, verlossing uit de oven. God met ons. Immanuel. Dat zijn bekende woorden. Die zingen we met kerst. Dan weten we ook wat het betekent. God met ons. Immanuel. Als je wil weten wat dat betekent, dan moet je deze geschiedenis lezen. Dit is God met ons in de oven. Mijn oven. In de diepste nood van mijn leven, die ik over mijzelf heb afgeroepen. Daarin komt Hij. Nou, ik wil daar een aantal lessen uit trekken. 4 lessen. Waar iedere christen zijn voordeel mee mag doen. De eerste les is dat wij een God hebben die het lijden kent. Wij hebben geen God, het christendom heeft geen God die het lijden en het leed wegpoetst. Hoeven wij dus ook niet te doen. We hebben geen gladgepolijste God zoals de banken, zeg maar hier. Die zijn mooi strak glad geschaafd. God handhaaft de ruwe randjes. Lijden is niet iets wat vreemd is aan onze God. Integendeel. Weet je wat Jesaja zegt? Ons leed heeft Hij gedragen. Hij was een man bekend met smarten. En dat om de zonden weg te kunnen wassen. Dus God leed, maar dat niet alleen. God leed uit liefde. En dat leert ons om anders naar dat kruis te kijken. Je hoeft niet naar dat kruis te kijken met medelijden. God wist wel wat Hij deed. Kijk naar dat kruis met diepe verwondering. Want iedere zucht van Jezus, iedere druppel bloed die Hij verloor, is een teken, een sacrament van Zijn liefde. Dus als je daar nou voortdurend aan twijfelt, hè, moet telkens terug naar dat kruis. Telkens weer daar naar kijken. En dan zie je Hem bloedend in liefde. Guido de Bret begreep dat. Toen hij opschreef, wij vinden allerlei vertroosting in Christus' wonden. Hij heeft gezegd artikel 21 van de geloofsbelijdenis. Hij begreep, ik zie de troost van Gods liefde in de wonden van Jezus. De God van het christelijk geloof is niet de God van de triomf. Niet de God van de makkelijke recepten. Jezus is geen Jezus die ons wel even een manuscript aanreikt van hoe om te gaan met. Je wordt er tegenwoordig mee bekogeld, hè, met die boekjes hoe om te gaan met. En ik wil er geen kwaad woord van zeggen. Want er moet zeker aandacht zijn voor de praktijk van het christenleven. Maar er is één valkuil. En dat is dat we zomaar zouden kunnen denken dat als we maar ons goed genoeg bezighouden met de praktijk en ons daarin te verdiepen, dat we de rafelrandjes van het leven, en ook van het leven met God, dat we die uit kunnen vlakken. En God zegt ons vanavond, vergeet het maar. Vergeet het maar. Hij verkondigt ons geen goedkope Amerikaanse tv-dominee spreekjes. Zo noem ik ze maar even. God verkondigt ons vanavond dat in het diepste lijden waar u en ik niet zijn geweest. Ik ken u niet, maar dat kan ik zo zeggen. Want het lijden van Jezus was dieper. Wat u ook doormaakt, kan heel veel zijn. Maar wat u ook doormaakt, Jezus leed ons voorbij. Zo gezegd. En wie op deze lijdende Jezus vertrouwt, hoeft nooit in dat allerdiepste lijden te komen. Maar Hij is geweest. En dat is de eerste. Een tweede. God is goed. Je zou vaak het tegendeel kunnen denken. Is God wel goed? Maar aan het kruis liet God zien dat Hij wel bewogen was en wel bewogen is met zijn volk. Daar demonstreerde Hij eens en voorgoed dat Hij goed is. En daarom kan ik op Hem vertrouwen, als de omstandigheden misschien niet al te best zijn. Ik las ergens deze zin. Wij vertrouwen op zijn zorg, niet omdat de omstandigheden altijd goed zijn, maar omdat Hij gedemonstreerd heeft dat Hij altijd goed is. Dus als ik zie op die vierde man in de oven, als ik zie op Jezus, dan kan ik rustend in zijn liefde de zwartste nacht van mijn leven ingaan. Dan kan ik rusten in zijn liefde, ook als ik hem niet kan narekenen. Want soms is hij niet na te rekenen. Althans, niet met de maatstaven van deze wereld. Niet met de maatstaven van Babel. Als je door de ogen van Babel kijkt en je kijkt tot aan vers 23, dan proef je aan alle kanten deze boodschap. Jongens, Babel is sterker. En doe niet zo dwaas en buig nou gewoon, doe mee en dan komt het allemaal goed. En als je zo stom bent om net als die drie gasten niet te buigen, dan eindig je dus daar in die oven. Dat is de boodschap van die eerste 23 versen. En toch, hè, al ruim voordat, zeg maar in vers 24, die grote wending komt, en het blijkt dat er een vierde man is, toch gaan die drie mannen heel kalm de oven in. Ik weet niet of die opgevallen is, maar hoe ze daar staan tegenover die koning en wat ze zeggen, dat is echt wonderlijk. Ze zeggen tegen de koning: als het moet, kan onze God, vers 17, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. Het zij u bekend, o koning, wij zullen uw goden niet aanbidden. En dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben ook niet op het laatste moment gezegd van, oh ja, het is Nebukadnezar, blijkbaar menens, die vlammen worden nou wel heel heet. Koning, stop. Ik bedenk me. Deze ook niet. Tot het bittere einde. En als het goed is, heeft een nieuwtestamentisch christen nog veel meer perspectief dan deze mannen. Als het goed is, zeg ik er even nadrukkelijk bij, leven wij voortdurend in het besef dat het in Christus goed gaat. Ik zeg, als het goed is. Het is vaak niet zo goed, hè. Ik weet niet of u dat ook wel eens zegt, maar ik hoor het wel eens. Ja, het wordt allemaal minder, dominee. Wat bedoel u? Nou, ik kan dit niet meer. Ik kan dat niet meer. Ik kan zus niet meer, zo niet meer. Het wordt allemaal minder. Ben ik dan gek als ik zeg, maar het beste komt toch nog? Mag een christen nou niet het juist andersom zien? Dat er geen neergaande lijn is, maar een opgaande lijn. Tenminste, dat is wel wat Paulus ons wil leren, toch? Ik word als een plengoffer uitgegoten. Mijn heengaan is aanstaande. Dan zegt hij ergens anders. Maar ik verkies om bij Christus te zijn, want dat is veruit het beste. En nog weer ergens anders. Leven, ja, dat is voor mij Christus, helemaal. Maar sterven, dat is winst. Babel zegt verlies. Als je niet buigt voor onze goden, dan leid je verlies. Dan ga je de oven in. En die jonge mannen die zeggen, nee hoor, er is winst. Hoe dan ook, er is winst. Voor wie vertrouwt op hem alleen, die zit zich omringd met Gods weldadigheden. Zij weten, laat ik het zo zeggen. Die jonge mannen, die kijken nog eens goed naar die oven en Nebukadnezar die ziet één deur. En de boveningang, maar één deur. En die jonge mannen, die zien er eigenlijk twee. Eén aan de voorkant en één aan de achterkant. En ze zeggen, Nebukadnezar, of we gaan aan de voorkant uit de oven, of we gaan aan de achterkant uit de oven. Maar we gaan uit die oven. Dus of we komen aan de ene kant van het graf er weer uit, levend en wel. Of we gaan aan de andere kant van het graf eruit. En dan zijn we voor eeuwig bij de Heere. Maar hoe dan ook. Hoe dan ook. Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Ja, dan, als wij dat perspectief ook willen hebben, dan zijn er in zekere zin helemaal geen voorwaarden. Maar, ja, op een andere manier toch weer wel. En dan bedoel ik dit. Als wij dat nou na willen zeggen, dan moeten we ook hetzelfde uitzicht en hetzelfde verlangen hebben als die drie vrienden. Wat was hun verlangen? Nou, laat ik het maar even nieuwtestamentisch zeggen. Hun verlangen was Jezus. En Jezus alleen. De God van hun vaderen. Hij was hun verlangen. Het ging er niet om zichzelf, maar het ging hen om God. Om God alleen. Ze hadden er de dood voor over. Kijk, als het mij niet gaat om Jezus, dan is er natuurlijk alleen maar verlossing aan deze kant van het graf. Dan is sterven verlies. Als het me gaat om Jezus, dan kan sterven winst zijn. En dan kan ik ook met vertrouwen het vuur in, als dat vuur uiteindelijk komt. En daarom hebben zoveel mensen moeite met dat vuur, met dat lijden. En misschien u ook wel. En vooral dan met de boodschap dat God goed is, terwijl er lijden is, terwijl er zo'n vurige oven is. Als God goed is, waarom is er dan, nou ja, vul maar aan. En die vraag die laat eigenlijk alleen maar heel pijnlijk dit zien. Dat we geen millimeter verder kijken dan het aardse leven. En dat is nou het werk van Satan. Dat je het hemelse leven uit het oog verliest. Hij wil je zand in de ogen strooien. Babel is er altijd op uit om het perspectief op de hemel weg te nemen. Dus de duivel die probeert je eerst wijs te maken dat de aarde alles is wat er is. En ik kan mij vergissen, maar ik denk dat velen van ons, en dan kijk ik ook naar mezelf, wij zullen dat zeker niet nazeggen, daar zijn we veel te kerks voor. Maar in de praktijk van het leven ben ik bang dat we aardig tegen de lamp lopen. Dat we niet of nauwelijks rekenen met een leven na dit leven. En weet je wat dan de volgende stap is? Dat als dat hemelse perspectief helemaal uit ons leven verdwijnt, dat er dan lijden komt in ons leven en dan fluistert de duivel ons in. Wat is God toch een rotzak, hè? Dat hij alleen maar dit leven voor je heeft en dan is het nog zo'n ellendig bestaan ook. En dat zei de vrouw van Job ook, hè? Joh, zeg God toch vaarwel en sterf. Wat heb je hier nou nog, man? Geen perspectief. En daarom wordt vanavond het kruis weer opgericht. Om je wel perspectief te geven. Wel uitzicht. Om het wel weer mee te gaan zeggen en mee te belijden. Ja, God is goed. En ja, er is lijden in deze wereld. Maar ja, God weet ervan. Nee, sterker nog, hij weet er niet alleen van. Hij ging er doorheen. Hij is tot in de diepste diepte door het lijden heen gekropen. En of God met ontferming bewogen is. En of God barmhartig is. En of God goed is. Dit is Emmanuel, God met ons. En dan krijg ik die God van harte lief. Met alle keuzes die die liefde met zich meebrengt. Misschien weet u het nog, de kosten van de liefde, die wil ik van harte dragen als ik zie op deze God. Maar wat me ook enorm helpt, om te kiezen voor die oven, om diezelfde onberouwelijke keus te maken als die drie vrienden, is als ik zie dat Jezus in die oven is geweest. Want weet je wat hij gedaan heeft in die oven? Hij heeft de binnenkant van die oven veranderd. Wat bedoel ik? De hitte van uw gramschap is geblust. Er staat nog steeds een oven. Er brandt nog steeds vuur. Maar het is niet langer het vuur van Gods toorn. Het is het vuur van Gods zuivering. Beproefd, gelouterd door het lijden. En wat ouderen verklaarden, misschien kent u zijn naam wel, Veldkamp. Prachtige vent was dat, ik zou hem graag eens een keer ontmoet hebben. Maar die sprak van gezegende vlammen. Gezegende vlammen, kun je je voorstellen? Voor een christen, ja. Een christen mag er in Jezus gezegende vlammen in zien. Deze jongens kunnen zeggen wat ze zeggen, omdat ze weten dat het oordeel is weggedragen door God zelf. Het oordeel weggedragen. Ze weten van een God in Babel die zijn eigen naam door het slijk liet halen. Zijn eigen naam te grabbel liet gooien. Ik heb dat gezegd, de eerste preek, die heb ik hier dan niet gehouden, maar daar begint Daniel mee. Met God die zijn eigen naam laat ontheiligen, om aan zijn volk een teken te geven. Deze ballingschap is niet het einde. Ik ga mee in die ballingschap. En dan kun je dus oprecht zijn. De vrucht van oprechtheid komt voort uit het geloofsvertrouwen dat door het horen van het evangelie wordt gewekt in je hart. Ik zal het nog een keer zeggen. De vrucht van oprechtheid die komt voort uit het geloofsvertrouwen dat door het evangelie in je hart wordt gewekt. Dus je hoort het goede nieuws van Gods genade. En het schenkt geloofsvertrouwen en je kunt vervolgens in alle eerlijkheid zeggen tegen die koning: nee, ik ga niet buigen. Ik ga niet mee. Ik hoef niet langer alles op alles te zetten om een goed plekje op deze aarde te vinden. Misschien herken je dat wel, dat je daar wel vaak mee bezig bent. Misschien moeten we dan ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen dat we dan het zicht op Jezus kwijt zijn. En het gebeurt voortdurend. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Wij leven in Babel en Babel slaagt er voortdurend in om ons zand in de ogen te strooien. Om ons het zicht op Jezus te ontnemen. En we zetten alles op alles om hier onze paleisjes neer te zetten. Waardoor we het zicht op Jezus nog meer kwijtraken. Dat heeft te maken met het laatste, de laatste les. De cultuur van Babel, die is altijd antigoddelijk. Trap er niet in dat Babel en God samen gaan. En als je er denkt dat het wel zo is, lees het Bijbelboek Daniel en zie hoe voortdurend Babel en God in conflict komen met elkaar. 12 hoofdstukken lang. Laat dat voldoende zijn om ons te genezen van die waangedachten. Let ook even op, waar wordt dat beeld opgericht? Het staat helemaal in het eerste vers. Het staat in het gewest Babel. Nou, Daniel, dat is een overbodige mededeling, want natuurlijk staat dat in het gewest Babel. Dat was het bestuursgewest. Dus natuurlijk wordt het belangrijkste beeld van dat rijk wordt opgericht in Babel, in het gewest Babel. Nee, dat bedoel ik niet. zegt Daniel, ik vermeld het omdat er ooit, jaren geleden, iets stond wat nog veel groter was. Niet een beeld van 30 meter hoog, maar een toren die bedoeld was om tot in de hemel te reiken. De toren van Babel. Waarom stond die toren daar? Om God van de troon te stoten. Er stond daar als het ware een vuist naar God. En nu? Nu staat er een nieuwe vuist. Een nieuw beeld wat zegt, ik ben God, ik Nebukadnezar. En niemand meer. Dus het gebeurt voortdurend. Babel verandert niet. Niet in de eisen en ook niet in de straffen, gemeente. Er stond toen een oven en er staat nu nog steeds een oven. De schandpaal. Shaming. Als je een achterlijke mening hebt. Althans een mening waarvan velen denken dat die achterlijk is. De schandpaalcultuur is nog maar het begin. Denk maar even aan de vervolgde kerk. Er staat altijd een oven in Babel. Of dat Babel nu daadwerkelijk Babel heet, of Rome, of Berlijn, of Moskou, of Den Haag, of Brussel, dat doet er niet zoveel toe. Er staat altijd een oven in Babel, hoef je niet van op te kijken. Maar een christen mag dit weten. Dat de ovens van Babel Gods kinderen niet kunnen doden, maar alleen maar kunnen reinigen. De vlammen van de ovens van deze wereld zijn in Christus gezegende vlammen, die in staat zijn om ons meer en meer op Hem te laten lijken. Om te laten groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Uiteindelijk zijn ze niet meer dan een vervoersmiddel om alle kinderen van God thuis te halen. Door de achteruitgang naar Hem die in de vurigste oven is geweest. Amen. Laten we dat gaan zingen, gemeente 66, het derde. God baande door de woeste baren en de brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. En ook het vierde, ge hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Danken en doen ook onze voorbeden, in bijzonder voor het beroepingswerk, de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en in bijzonder ook onze jongeren. We bidden ook om roepingen om te arbeiden in Gods Koninkrijk. We bidden voor de politiek en we bidden om vrede op aarde te beginnen in Jeruzalem. Laten we samen met hen voor elkaar bidden. Wat bent u goed. Onuitsprekelijk goed. Ja, beproefd, gelouterd door het lijden. Zoals het zilver wordt beproefd, maar dat is nou ook juist de reden. Hout gaat niet in de oven om gezuiverd te worden. Maar zilver en goud, dat wel. En zo typeert u al uw kinderen. Ondanks dat ze zwart zijn van de zonde. U ziet het zilver onder het zwart van de zonde. En u bent vastbesloten om het zwart eraf te halen. Opdat het zilver, het goud, tevoorschijn komt. En genade gaat fonkelen, schitteren in ons leven. We danken u dat u de oven in wilde gaan voor ons. Opdat voor ons die oven reinigend zou kunnen zijn. Straks gaan we het zingen, de hitte van uw gramschap is geblust. Geef dat we het met diep ontzag, met heilige verwondering en met grote vreugde zullen zingen vanuit het diepst van ons hart. We dragen elkaar aan u op en in het bijzonder wanneer we zelf misschien te maken hebben met diep, intens lijden. Geef dan dat we mogen zien hoe de Heere Jezus ons voorbij gaat om ons te dragen in het diepste lijden. Met zijn eeuwige armen, met zijn genadige aanwezigheid, met zijn liefdevolle belofte, die ons zegt dat de angel uit de dood is weggenomen. Geef dat allen die u nog niet kennen, door het evangelie geraakt worden, getroffen in het hart, ontdekt aan wie zij zijn, en onweerstaanbaar getrokken naar u, o levende God. We bidden voor het geheel van de gemeente. Als ze opnieuw een seizoen moet gaan beginnen zonder herder en leraar. Het beroepingswerk gaat nog voort. Tot nu toe kreeg geen predikant de vrijmoedigheid om ja te zeggen. En het kan zoveel vragen oproepen. Binnen de gemeente, binnen de kerkenraad. Binnen diegenen die zich in het bijzonder met beroepingswerk bezighouden. Wat is uw weg, heren? Wie moeten wij vragen? Wie zal u zenden? Geef dat er moed en uithoudingsvermogen mag zijn. Bij de gemeente en ook bij de volgende predikant die zal worden beroepen. En geef de predikanten die bedankt hebben ook vrede op hun beslissing. Dat ze mogen weten dat het werkelijk van u kwam. Dat ze niet moesten gaan. We bidden voor kinderen en jongeren en ook docenten die zich voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Mag het een goed en gezegend jaar zijn. En dat wij niet vergeten waarvoor wij naar school gaan. Niet om carrière te maken. Hoe nuttig en zinvol dat soms ook kan zijn. Niet om zelf te stralen. Maar opdat uw koninkrijk wordt gebouwd. En leer ons alles in dat perspectief te zien en te plaatsen. En dan bidden we ook juist in het bijzonder als er jongeren zijn die misschien klaar zijn met de middelbare school en zich afvragen, wat zal ik nu gaan doen? Mogen zij misschien ook in het bijzonder naar een betaalde functie kijken in uw koninkrijk. Of dat nu de opleiding is tot predikant of iets anders. Dat ze ook op die manier zouden gaan verlangen om hun leven in uw dienst te besteden. Er is zoveel werk te doen in uw koninkrijk. De oogst is groot, zei Jezus, en de arbeiders zijn weinig. En daarom bidden wij, zend arbeiders in uw wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten. Geef dat die nood door uw geest geleid aan ons hart wordt gelegd. We bidden voor onze politici als het campagneseizoen gaat opstarten. Heren, wij hebben niet verdiend dat u ons nog een overheid geeft. Laat staan een overheid die rekent met u en uw geboden, want als wij er al zo weinig mee rekenen, waarom zouden we dan moeten verwachten dat anderen dat wel doen voor ons? En toch, wat zou het een zegen zijn als er politici opstaan en als er politici iets kunnen zeggen en getuigen en soms ook daadwerkelijk iets concreets betekenen en veranderen vanuit uw woord. We bidden in het bijzonder voor hen, dat zij het werk mogen doen met vreugde. Maar we bidden ook voor ieder die over ons is gesteld. Dat zij hun taak die u ze hebt gegeven met verantwoordelijkheid uit zullen voeren. En geef ons ook te buigen, ook als het ons niet zint. Dat vinden we moeilijk. Leer het ons. We bidden om vrede. Nee, niet om vrede door de politiek. Dat gaat niet werken. In ons land niet. En ook wereldwijd niet. Wij bidden om vrede. Vanuit de Messias, Jezus Christus. Van Hem uit. Zal toch de vrede eenmaal alles doorstralen en wij bidden dat die dag spoedig aanbreekt. Dat die stad uit de hemel zal neerdalen en hemel en aarde worden verenigd. Er geen ovens meer zijn en alleen nog de naam van Jezus Christus zal worden geprezen. Verheerlijk uw naam. Hoor ons gebed en ga met ons mee. Ook als we naar huis gaan, breng ons veilig op de plaatsen waar we worden verwacht. Zegen ons in het bijzonder als we in eenzaamheid thuiskomen. Wees dan in het bijzonder met ons. Laat het ons merken dat u er bent. En zegen ons ook in de week die we zijn ingegaan. Behoed ons voor de valstrikken van Babel. En louter ons tot eer van uw naam. Amen. Tot slot, 85, het eerste waar we zingen: de hitte van uw gramschap is geblust. gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.